Voor de luisteraars thuis wil ik het schriftgedeelte de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is uit Genesis 25, vers 12 tot en met 23. De tweede schriftlezing Romeinen 9, vers 6 tot en met 16. We noemen nogmaals Genesis 25, vers 12 tot en met 23 en Romeinen 9, vers 6 tot en met 16. En we zingen Psalm 77, vers 5. Psalm 3, vers 2 en vers 4. Psalm 89, vers 8. En Psalm 60, vers 7. We noemen nogmaals de schriftlezingen. Genesis 25, vers 12 tot en met 23. En Romeinen 9, vers 6 tot en met 16. En we zingen Psalm 77, vers 5, Psalm 3, vers 2 en 4, Psalm 89, vers 8 en Psalm 60, vers 7. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij deze dienst voort, gemeente, door met elkaar te gaan zingen naar Psalm 77, het vijfde vers. Zou de Heere zijn gunstgenoten, dacht ik dan altoos verstoten, niet goed gunstig zijn voortaan, nimmer ons meer gadeslaan? Zouden zijn beloftenissen verder haar vervulling missen, vruchtloos worden afgewacht van geslachten tot geslacht? Wij noemden nu het vijfde vers van Psalm 77.
Thank you.
vindt de schriftlezing gemeente voor dit morgenuur allereerst in het Oude Testament, Genesis 25, vanaf vers 12 tot en met vers 23. En daarna wordt u voorgelezen Romeinen 9, vanaf vers 6 tot en met 16. Allereerst dus Genesis 25, vanaf vers 12 tot en met vers 23. Vervolgens Romeinen 9, vanaf vers 6 tot met vers 16. Toch vooraf stellen wij ons samen eerst onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevenen dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Dit nu zijn de geboorten van Ismaël, den zoon van Abraham, die Hagar, de Egyptische dienstmaag van Sara, Abraham gebaard heeft. En dit zijn de namen der zonen van Ismaël, met hun namen naar hun geboorten. De eerstgeborene van Ismaël, Nebajot, daarna Kedar en Abdeel en Mibsam en Misma en Duma en Massa, Hadar en Tema, Jetur, Navis en Ketma. Dit zijn de zonen van Ismaël en dit zijn hun namen in hun dorpen en paleizen, 12 vorsten naar hun volken. En dit zijn de jaren des levens van Ismaël, 137 jaren, en hij gaf den geest en stierf. En hij werd verzameld tot zijn volken. En zij woonden van Havila tot Surtu, het welk tegenover Egypte is, waar gij gaat naar Assur. Hij heeft zich nedergeslagen voor het aangezicht van al zijn broederen. Dit nu zijn de geboorten van Isaac, den zoon van Abraham. Abraham gewoon Isaac. En Isaac was 40 jaar oud als hij Rebecca, de dochter van Betuel den Syriër, uit Padan Aram, de zuster van Laban den Syriër, zich de vrouw nam. En Isaac bad den Heere, zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heere liet zich van hem verbidden, zodat Rebecca zijn huisvrouw zwanger werd. En de kinderen stieten zich tezamen in haar lijf. Toen zeide zij: Is het zo? Waarom ben ik dus? En zij ging om den Heere te vragen. En de Heere zeide tot haar: Twee volken zijn in uw buik, en twee naties zullen zich uit uw ingewand van een schijnen. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk, en de meerdere zal de mindere dienen. Vervolgen we onze schriftlezingen in Romeinen 9, te beginnende bij het 6e vers. Doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods waren uitgevallen, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Noch, omdat zij Abraham zaad zijn, zijn zij allen kinderen. Maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen des vleeses, die zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis. Omtrent deze tijd zal hij komen en Sarah zal een zoon hebben. En niet alleenlijk deze, maar ook Rebecca is daarvan een bewijs, als zij uit één bevrucht was, namelijk Isaac, onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat na de verkiezing is, vastbleven, niet uit de werken, maar uit den roepende. Zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen, is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij werden. Want hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm. En ik zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Zo is het dan niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods.
Wij gaan samen zingen ter voorbereiding op de prediking uit Psalm 3. Psalm 3, de versen 2 en 4. Ondertussen krijgt u dan gelegenheid uw gaven te gaan geven voor uw zojuist genoemde doeleinden. Nogmaals, de Heere, zegenen u en uw gaven. En wij zingen ondertussen Psalm 3, het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn Heer, mijn vast betrouwen. En ook het vierde, sta op, verlos mij, Heere. Gij hebt, o God, weleer getoond voor mij te waken. En wat daar verder volgt in de versen 2 en 4 van Psalm 3. vindt de tekstgemeente voor de prediking van het woord voor dit morgenuur in de eerste schriftlezing, Genesis 25, en wel de verzen 21 tot en met 23. Genesis 25, de verzen 21 tot en met 23 vormen de tekst voor de prediking. En die verzen willen wij samen nogmaals lezen. En Isaac bad den Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heere liet zich van hem verbidden, zodat Rebekka zijn huisvrouw zwanger werd. En de kinderen stieten zich tezamen in haar lijf. Toen zeiden zij: is het zo? Waarom ben ik dus? En zij ging om den Heere te vragen. En de Heere zeide tot haar: twee volken zijn in uw buik, en twee natiën zullen zich uit uw ingewand vaneen scheiden. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk, en de meerdere zal de mindere dienen. Tot zover de lezing van onze tekst. Wij schrijven boven de prediking: Rebekka, op Gods tijd in verwachting. Drie gedachten. In de eerste plaats gaan we letten op Isaacs gebed tot de Heere. In de tweede plaats willen wij bezien Rebekka's vraag aan de Heere, om dan in onze derde of laatste gedachte stil te staan bij Rebekka's antwoord van de Heere. Rebekka, op Gods tijd in verwachting. Wij staan achtereenvolgens stil bij ten eerste Isaacs gebed tot de Heere. Ten tweede Rebekka's vraag aan de Heere. En ten derde Rebekka's antwoord van de Heere. Gemeente van Friezeveen, op een wonderlijke wijze, hè, heeft de Heere Isaac en Rebekka aan elkaar verbonden door de band van het huwelijk. Aan het einde van dat ontroerende hoofdstuk 24 lezen wij: en Isaac bracht haar in de tent van zijn moeder Sara, en hij nam Rebekka, en zij werd hem ter vrouw, en hij had haar lief. Eén man, één vrouw. Geen kwaad woord over het huwelijk van Abraham met Sara en met Hagar en met Ketura, Jacob, Rachel, Rea enzovoort. Maar hier zie je heel duidelijk: en hij had haar lief. Zo heeft God het bedoeld in het paradijs. Eén man en één vrouw die op een wonderlijke wijze aan elkaar verbonden hebt door de band der liefde. Dan staat er zo: alzo werd Isaac getroost na zijn moeders dood. Kijk eens, gemeente, Isaac en Rebekka. Twee mensen die elkaar hartelijk lief hebben en samen de Heere lief hebben. Waarom? Zeg het eens. Nou, dat weten ze uit ondervinding, hoor. Omdat hij hen eerst lief gehad heeft, met een eeuwige liefde, en hen persoonlijk en gezamenlijk getrokken heeft met koorden van eeuwige liefde, uit de macht van de vorst der duisternis, en verbonden heeft aan hem zelf, de getrouwe verbondsgod, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar ook in hun huwelijk is een groot kruis. Hoe begint ons huwelijksformulier? Aangezien de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt. Dat is niet negatief of pessimistisch, maar realistisch. Dat is de praktijk. De tijd van dat formulier, vervolgingen, pest en cholera. De een na de ander stierf, ook veel kinderen. Maar de troost is dat God weet wat van zijn maaksel zij te wachten. En dat moeten zij ook meemaken. En zo worden ze door de Heere, let op, zwaar beproefd in hun tere huwelijksleven. Wat is dat dan? Wat is dat kruis dat de Heer hen oplegt? Nou, dit, Rebecca, is onvruchtbaar. Met deze korte inleiding zijn we aangekomen in onze eerste gedachte, Isaaks gebed tot de Heere. In vers 19, gemeente, lees rustig met mij mee, daar lezen wij dit. Dit nu zijn de geboorten van Isaac, de zoon van Abraham. Mozes, de schrijver van de eerste 5 boeken, beschrijft hier hoe de Heere zijn verbond met Abraham verder uitwerkt. In u zullen gezegend worden alle geslachten der aarde. Aanvankelijk, let daar eens goed op, aanvankelijk leek er geen nageslacht te zullen komen. Het leek erop of dat Gods belofte met Isaac een einde had genomen. Want in vers 12 lezen wij, lees maar mee, dit nu zijn de geboorten van Ismaël, de zoon van Abraham, uit Hagar geboren. Maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dit zijn de geboorten van Ismaël, de zoon van Abraham. En daarom is dat nu voorgelezen. Niet minder dan 12 namen staan op de lijst. Namen van vorsten met hun steden en dorpen. En kijk nu eens bij Isaac, de zoon van de belofte, van zijn vrouw. Schrijft de Heilige Geest, want zij was onvruchtbaar. Dat is wat. Ismaël, de zoon van de Egyptische dienstmaagd Hagar, heeft 12 zonen. En Isaac, de zoon van de belofte, nog niet één. Dat is wat, gemeente. Versta je dat? U kunt zich voorstellen wat dat voor die godvrezende Isaac geweest moet zijn. Wat een bestrijding, wat een aanvechting. Ik stel me zo voor dat Isaac ongetwijfeld gehoord zal hebben van het talrijke nageslacht van Ismaël. En hij en zijn vrouw in de weg des Heren, levend als man en vrouw in afhankelijkheid van hem. Ja, ze hadden geen kind. Nou, dat was ten eerste een groot verdriet bij elk echtpaar dat zonder de kinderzegen blijft. Dat geldt ook onder ons. Onderschat dat maar niet, leef er maar nooit lichtvaardig overheen. Probeer dat teer bewogen omheen te staan. Dat was in Israël zo, en bij ons ook zo, maar in Israël, dat weet u waarschijnlijk wel, daar komt nog eens dit bij, dat het bij Isaac en Rebecca gaat om de zoon der belofte, de komende Messias. En u weet wat de Heer aan Abraham beloofd had in Isaac, niet in Ismaël, nee, in Isaac Abraham zal uw zaad genoemd worden. En waar bleef dat zaad nu? En uit vers 26, gemeente, kunnen wij opmaken dat dat 20 jaar lang heeft geduurd. Geen 2 jaar. Geen 20 jaar lang, hè? Dat is wat. 20 jaar getrouwd. En nog geen kind. Wonderlijk had de Heer het allemaal niet geleid in hun leven. Lees dat ontroerende hoofdstuk 24. Hoe en nu? Ja, in 25, nu leek het naar de mens gesproken helemaal op niets uit te lopen. Dat het in de dood, in de onvruchtbaarheid zou eindigen. Mag ik een geestelijke lijn trekken? En toch, gemeente, is dit niet zo'n vreemde weg die de Heere met Isaac en Rebekka gaat. Allereerst dit. In het leven van Abraham, de vader der gelovigen, ging het precies eender zo. U kent de geschiedenis. Sarai, nu was oud. En het ging haar niet meer naar de wijze der vrouwen. Dus naar de mens gesproken kon zij geen kind meer krijgen. En Hanna, de vrouw van Elkana, de moeder van Samuel, jongens en meisjes. En Hanna kon alleen maar zwijgen onder de terging van Peninna. En toen het zaad, de lang beloofde zaligmaker, geboren moest worden, was de tronk van Isaï afgehouwen. Isaac en Rebekka. En de gehele kerk moet leren op de leerschool van de Heilige Geest dat Gods weg altijd een weg door de totale onmogelijkheid is. Niet één keer, maar levenslang, zegt Calvijn. Opdat ze door het geloof, door de genade des geloofs gaan ervaren. Ook in de doorleving, wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Want voor hem, de Almachtige en de Vrijmachtige, is geen ding onmogelijk. Als een huwelijk naar de mens gesproken kinderloos blijft, maak u het nou eens af. Dan is de belofte van God niet waar. Dan is God niet waar. Dan is God niet betrouwbaar. Dan kunnen ze op de Heere, die getrouwe verbond Jehova, niet meer aan. Dan is hun verwachting afgesneden. Is het verloren. Voor eeuwig kwijt. Dat is ten diepste, geliefde. De nood. De worsteling van Isaac en Rebekka. Versta je dat? In beginsel. Of niet? Niet alleen dat de kinderzegen hun onthouden wordt. Dat is ook erg. Maar vooral, zouden Gods beloftenissen verder haar vervulling missen? Vruchtloos worden afgewacht van geslachten tot geslacht? En vragen teer ootmoedig ons af, hoe zijn ze onder deze geweldige beproeving van de Heere? Lijdelijk, apathisch, nou ja, maar rustig afwachten. Zeggen ze puur verstandig, nou ja, hoef ons toch niet druk te maken. De Heere heeft het toch beloofd, dus niks geen geredeneer, niks. Ze worden juist in deze geloofsbeproeving door de Heilige Geest werkzaam gemaakt met de beloften van God. Want levend geloof als gave van de Heilige Geest in de beloften van God maakt een mens niet werkeloos en ook niet gearriveerd, maar heilig werkzaam. Want het gaat altijd van de belofte mensen naar de belover. Die belofte baart altijd een levend gemis. Dat drijft altijd uit naar de belover zelf. En daarom, het ware geloof komt met de belofte van God altijd weer bij de Heere terug. Heere, doe zoals gij gesproken hebt. En dan staat er zo ontroerend. En Isaac bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw. Dan mag je jaloers op worden hoor. Ik wou dat ik er ook wat van had. Isaac is een man met een biddend leven. En het vorige hoofdstuk is zo ontroerend. Als Eliezer, hè, die Damaskener, de huisbezorger, de knecht van Abraham, terugkomt uit Paddan Aram met Rebekka bij zich, dan gaat Isaac uit in het veld om te bidden. En nu zijn we 20 jaar verder. En nu is Isaac nog een man van het gebed. Door de geest der genade en der gebeden. En gemeente, daarin is Isaac groter dan zijn vader Abraham, die niet kon wachten op de Heere. En die Hagar nam tot vrouw om uit haar gebouwd te worden. Kind van God, geoefend kind van God, op dat moment zwak, zondige weg. Daarin is Isaac ook groter dan zijn zoon Jacob, die in toren zal ontbranden tegen Rachel en zeggen: wat ben ik dan in plaats van God, die de vrucht des buiks van u geweerd heeft? Abraham en Jacob zochten op een bepaald moment zelf een oplossing. Ze meenden de Heere een handje te moeten helpen. Ze waren bang dat het anders helemaal verkeerd zou uitpakken. Maar nou die Isaac. Die mag de oplossing bij de Heere zoeken. Wat doet hij dan? Ziet hij bid. Is dat nou geen teken, geen kenmerk van een groot en levend geloof in diepe steile afhankelijkheid en aanhankelijkheid van den Heere? Zo hij mij doodde, zegt hij op, ik zal nochtans hopen, zo'n krediet mag die oefenen op dat hoge heilige, lieve wezen aller wezens, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij bidt tot de Heere, de God des eeds en des verbonds, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Isaac weet dat de vervulling van de belofte alleen kan komen van die God die het beloofd heeft en die ook machtig is om het te doen. Maar op zijn tijd. En hij wordt niet ontmoedigd als de vervulling uitblijft. 20 jaar lang. Hij bad de Heere zeer, zo staat er. Wat betekent dat? Zeer ernstig en aanhoudend steeg zijn gebed op tot de Heere. Ik hef tot u, die in den hemel zit, mijn ogen op en bid. Het werden 15 jaren en nog was Rebecca onvruchtbaar. Wat een beproeving. Ik denk dat een duivel ook niet stil gezeten heeft. Trouwens, die zit nooit stil. Die slaapt nooit. In de kerk ook niet. Altijd hyperactief om Gods werk stuk te maken, indien mogelijk. Wat een beproeving. Maar Isaac bleef worstelen aan de troon der genade. Zoals Jacob later bij Peniel zal zeggen toen de Heere met hem worstelde. Ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. Mag ik een korte lijn trekken naar uw hart en leven? Zeg, hoe vaak hebt u en jij al gebeden om een kind? Om genezing van uw ernstige ziekte. Om uw zorg over uw nageslacht. Vooral wat het geestelijke leven betreft. En niet in het minst om de waarachtige bekering van uzelf en van uw zaad. O God, aanschouw het verbond. En als het lijkt dat de Heere niet hoort, zeg, stopt u er dan mee? Zeg u, nou ja, dan zal het voor mij wel niet weggelegd zijn. Dan moet ik er maar in berusten. Of mag, dwars door de beproeving en de aanvechting heen, nochtans leven in uw hart. Ik blijf den Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop, in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Isaaks gebed wordt vuriger, intenser, naarmate de verhoring uitblijft. U zegt, ja maar dominee, dat geloof ik dat dat nou waar is voor die Isaak. Dat was een kind van God en die man had er een belofte voor. Nou, dat is waar. Maar u niet? U niet? Heeft de Heere Jezus niet eens een gelijkenis verteld? Dat men altijd bidden moet en niet vertragen? Heeft de Heere niet beloofd, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen? Isaak bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw. Uiteraard, geliefde, bidden ze ook ieder afzonderlijk. Daar ga ik zonder meer van uit, dat kan niet anders. Hè? Man en vrouw mogen ook hun eigen binnenkamer hebben, waar die binnenkamer dan ook zo mogen zijn. Natuurlijk, hè? Het is een persoonlijke zaak. Maar ze bidden ook samen. Neem dat eens mee. Ze bidden ook samen. Ze zijn één in het levende geloof. Eén in het gebed, één in het uitzien naar de vervulling van Gods belofte. Samen hopen ze op de Heere en op het woord van zijn belofte. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht en dienstmaagd, waarop gij ons verwachting hebt gegeven. En nou het wonder van vrije genade, gemeente. En dan staat er zo, en de Heere, dan komt hij op zijn tijd en wijze. Altijd door het onmogelijke heen. Omdat hij verheerlijkt wordt in zijn eigen werk. En die hele mens er schoontjes tussen uitvalt. Zo werkt de Heer aan op zijn eigen eer. En de Heer liet zich verbidden. Hoor je het? Zodat Rebecca zijn huisvrouw zwanger werd. Hier zien we gemeente. Tot onze verbazing en verwondering. Wat de Heer op het gebed doet. Hij is de grote hoorder van het gebed. Ja, een God die meer dan overvloedig doet boven al wat wij bidden of denken. En daarom mocht de dichter van 116 het uitroepen met vlam. En onze God ontfermt zich op het gebed. Ik geloof dat die God nog leeft. Ja, dat geloof ik. En dat hij nog steeds een waarmaker is van zijn woord. En dat hij tot het huis van Jacob niet gezegd, zoek mij tevergeefs, maar zoek mij en leef. Zo kom je aan bij onze tweede gedachte, Rebecca's vraag aan de Heere. Rebecca, gemeente, is precies op Gods tijd, na 20 jaar, door de beproeving heen, zwanger geworden. Dat heeft de Heere gedaan. Wat een wonder. Want we zagen het, hun geloof en hun gebed zijn ontzettend zwaar door de Heere beproefd. Gedurende 20 jaar worstelen met de beloften van God, wordt nu toch heerlijk op Gods tijd zijn beloften vervuld. Kijk, zo volvoert de Heere zijn raad en welbehagen. Lees het ook in de Romeinenbrief, mijn raad zal bestaan. En ik zal, die grote ik zal zijn die ik zijn zal. En ik zal al mijn welbehagen doen. Daar zie je hier iets van. Ook het gebed van Isaak en Rebecca was in Gods eeuwige raad opgenomen. Nooit om het gebed, maar wel op het gebed doet de Heere grote wonderen. Toen en nu. Maar nu gebeurt er iets, gemeente, waarop Rebecca, die een blijde verwachting is, helemaal niet gerekend heeft. De kinderen die zij verwacht in haar moederschoot, een tweeling, die komen met elkaar in botsing. En niet een natuurlijke botsing, wat een vrouw die van een tweeling in verwachting is ook wel eens voelt, nee. Dit is iets gans anders. Dit is niet zomaar spontaan één keer, maar telkens opnieuw. En het is voor de aanstaande moeder Rebecca een pijnlijke gewaarwording. levende kinderen nu al in mijn moederschoot in onmin met elkaar? Oh, wat moet daarvan terechtkomen als ze geboren worden? Ze voelt, die twee staan tegenover elkaar. En ze stelt zichzelf de bange vraag, is het zo? Waarom ben ik dus? Voelt u het? Dat zijn geen mooie volzinnen, dat zijn hartekreten. Afgebroken woorden die ze uit, staat het er zo bij? Is het echt waar ik aan denk? Waarom overkomt mij dit? Het houdt haar dag en nacht bezig. Gemeente, reken er maar op dat de duivel bezig is om haar van alles en nog wat in te fluisteren. Nou, je wou toch zo graag een kind, kinderen? Nou, straks krijg je twee tegelijk. Maar het is nu al duidelijk, hè? Dat je niet veel plezier van zult hebben. Ze leven nu al in onmin. En wat komt er dan van Gods beloften terecht? Je hebt je vergist. Herkent u zich daarin vanmorgen in meer of mindere mate? Ik blijf van trappenmate af. Dat bepaalt de Heer. Maar in meer of mindere mate? Mag ik nog eens een lijntje trekken? Proberen? De Heer heeft u stilgezet. Je kwam in een godsgemis terecht. Voor God niet te kunnen bestaan. Praat je met niemand over. God kwijt. Te moeten sterven. En je kan niet sterven, mensen. Onbekeerd, onverzoend. Altijd gehoord. De weg des Heren. En de weg van ontdekking. Aan uw schuld en zonde en verlorenheid kreeg u op Gods tijd en wijze vanuit de bediening der verzoening een levende hoop op de beloften Gods. En u hebt rijkhalzend uitgezien naar de vervulling van die belofte. En de Heere kwam over. En hij maakte zijn woord waar. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En degenen die wonen in het land van de schaduwen des doods. Over dezelfde zal een licht schijnen. Ik noem er maar één. Ik kan er honderden op noemen. Dat is de Heer ook vrij in. En ik ben daar zo onder verbroken en verslagen geweest. Dat je gezongen hebt spontaan. Met een heel jaar, gij hoort hem die uw heil verwachten. O, hoorde der gebeen, die zullen allerlei geslachten ook moedig tot u treden. God was zo goed in Christus, dat was niet te verwoorden. En je dacht, dat gaat al hoger. Maar het gevoel ging weg. Het zakte langzaam maar zeker af. Er zijn andere tijden gekomen, tijden van bestrijding en bittere aanvechting, waar je van tevoren nooit geen kennis mee gemaakt had. En ik ben stilletjes gedenkt, oh, wat is dat? Hoe ben ik al zo? Dan heb ik me zeker vergist. Dat is zeker allemaal verstandswerk, gevoelswerk, gemoedswerk, maar niet het eenzijdige godswerk. En de duivel die zwiert om en jij... Jongen, jij komt nog als een huichelaar openbaar. Want bekijk wat er dan in je hart leeft. Dat kan nooit samengaan met de vrees des Heren. Gij hebt geen heil bij God. Want de zonde is niet uitgeroeid in mijn leven. Ik leef langzamerhand in wat Paulus zegt. Ik ben vleeselijk, kom maar verkocht onder de zonde, die vuile bron van je wanbedrijf, die modderpoel, krijg je hoe langer hoe meer last van. En de wereld is langzamerhand weer gaan lokken en trekken en eist zijn rechten weer helemaal op. En de Satan, ik zei het al, de aanklager der broederen, zit niet stil, hij probeert continu Gods werk in u, in jou verdacht te maken. En dan? En nou u? En dan? Dan bent u voor uzelf een compleet raadsel. Of versta je me nou? Een compleet raadsel. Net als Rebecca, die zichzelf niet kan verklaren. En daarom uitroept met gebroken klanken vanuit een verbroken hart. Waarom ben ik dus? Wat is dit, Heere? En deze vraag wordt in het geestelijke leven van Gods kinderen menigmaal geuit. U moest dus weten. Maar nou het wonder, dan krijg je onderwijs uit de schriften. Maar Rebecca, die kwam met dit alles op de juiste plaats terecht. Want wij lezen zo teer van haar. En zij ging om de Heere te vragen. Zul je dat goed onthouden? Ze gaat niet allereerst naar haar lieve, godzalige, biddende man Isaac. Ze gaat er rechtstreeks mee naar de Heere. De hoorde van het gebed. En doorgaans zoeken wij het eerst bij onszelf, bij Gods kinderen en bij Gods knechten. Wat zou hij of zij zeggen? Wat zou hij of zij mij voor raad kunnen geven? Het zijn geoefende mensen, gefundeerd in het woord, bij macht om eerlijk onderwijs te geven. Dat is op zichzelf niet verkeerd hoor, helemaal niet. Maar daar moet je ook mee omkomen. Want de Heere houdt er geen lief mannetje, geen lief vrouwtje, geen lief doodneetje op na. He, dus in een bepaalde wijze, ja, de staat laat af van de mens wiens adem in zijn neusgaten is. Want waarin is hij het achter? Op een bepaalde wijze. Je mag zeker, leven zoek leven, dat weet ik ook wel. En een gezelschap is goed in elkaar, zeker waar. Maar pas op dat we het niet van elkaar heimelijk gaan verwachten. Dan gaan we met elkaar afgoderij bedrijven. Uiteindelijk moeten we zeggen, ach heren, bij u is raad. Bij u alleen, heren. Voor u is al mijn begeerte en mijn zuchten is voor u niet verborgen. Daar gij alles ziet en alles weet. Ligt het zo ook in uw hart en leven? Ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen? Gij toch die de ellende ziet, hoort mij en verstoot mij niet? Kijk, dat kan nou alleen, geliefde, omdat er een biddende en dankende hoge priester is. Aan de rechterhand van God de Vader, die nou in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde, en die het gezegd heeft, al wat mij de Vader geeft, al wat gij de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal hij u geven, en zijn naam is wonderlijk raad, en daarom helpt hij al zijn ellendigen wonderbaarlijk heerlijk, keer op keer, tot verheerlijking van zijn naam en tot vertroosting en bemoediging en blijdschap van al zijn ellendigen die bij aanvang en bij voortgang midden in de dood liggen en nochtans het leven in eigen hand niet kunnen houden en het niet na kunnen laten om gedurig te zuchten en te vluchten tot de troon der genade. Heren, tot wie zou ik nou anders heen gaan? Gij toch hebt de woorden des eeuwige levens. Ontferm u mijner. En zo komen we aan bij onze derde gedachte, Rebecca's antwoord van de Heren. En de Heere zeide tot haar, dat is een wonder, dat God tot een mens spreekt. Ook hier, niet overheen lezen. En de Heere zeide tot haar, twee volken zijn in uw buik. En twee naties zullen zich uit uw ingewand vaneen scheiden. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk. En de meerdere zal de mindere dienen. Gemeente, allereerst dit. Weet u wat nou het wonderlijke in dit antwoord is? dat de Heere Rebecca geeft. Weet u dat? Ziet u dat? Verstaat u dat? En wat is dat? Zeg u het eens. Dat de Heere de strijd van Rebecca niet wegneemt. En kijk, dat zouden wij nou zo graag willen. Want wij houden niet van strijd en aanvechting. Ik tenminste van nature niet. Dat de Heere terstond een einde zou maken aan onze zorg, aan onze bestrijding, aan onze nood, lichamelijk, psychisch en geestelijk. Maar dat doet de Heere niet. Nee, dat doet Hij niet. Hij neemt de strijd niet weg. Maar let op, Hij gaat wel verklaren de oorzaak van die strijd. Hoor wat de Heer zegt. Twee volken zijn in uw buik. Niet twee kinderen. Ja, dat ook. Maar de Heer zegt twee volken. Want elk van die kinderen zal de stamvader worden van een heel volk. Dat weten onze kinderen van de basisschool. Esau van Edom, de Edomieten. En Jacob, de stamvader van Israël, de Israëlieten. Precies, twee volken die voortdurend met elkaar in oorlog zijn, vijandig tegenover elkaar zullen staan, zoals twee kemphanen voortdurend elkaar in de haren vliegen. Ziet voor je? Nu, ja, nu zijn ze nog verborgen in één en dezelfde moederschoot. Nu worden ze nog gedragen onder één hart. Maar straks komt het verschil openbaar. Straks komt de botsing tussen Esau en Jacob. De botsing ten diepste tussen het slangenzaad, de duivel, het vrouwenzaad, Christus openbaar. Dan is het paradijs al begonnen. Terstond na de zondeval zoekt de Heere Adam en Eve op. Was hij helemaal niet verplicht. Alleen naar zichzelf, zijn vrijmachtig welbaren. Hij daalt af. Hij is de eerste. Nou, die moet de belofte. Proto-evangelie. Daar belooft de Heere. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouwen. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. En gij zult de verzenen vermorzelen. Ik trek een lijn door heel de schrift heen. Luister. Door heel de geschiedenis heen, gemeente, ziet u die twee machten op elkaar botsen. Kaïn en Abel. Dat weet jij, lieve jongen. Abel vreesde de Heere. Hij had een nieuw hart van de Heere gekregen. Hij had de Heere lief. Maar Kaïn, die verhardde zich. Boos, opstandig hart. En die kon niet uitstaan dat de Heere eerst op Abel zag en toen op zijn offer. En werd hij zo boos, heeft hij zijn broeder doodgeslagen. Kaïn, een type van de vorst der duisternis. Abel, de eerste bloedgetuige. Amalek, toen kwam Amalek en valt Israël aan in de staart. Amalek en Israël. Doeg de Edomiet, vreselijk, en David, doeg die al de priesters van op, heeft uitgeroeid, vreselijk. Haman, Hamas, Haman, de Agagiet, en Mordechai, de Jood. Koning Herodes, en de Heer Jezus Christus. En die strijdgemeente bereikt dan zijn hoogtepunt wanneer het vrouwenzaad op deze aarde komt. Dat hebben wij met de kerstdagen mogen gedenken. De geboorte van de lang beloofde in het vlees. Waarachtig God uit waarachtig God. Ook waarachtig en rechtvaardig mens. God en mens in één persoon. De middelaar Gods en de mensen. Hij die dierbare borg en zalig maken. Die niet gekomen is om vrede, althans geen aardse politieke vrede te brengen, maar het zwaard. En in die strijd, is er niet alleen tussen twee mensen en volkeren.
Die strijd wordt ook gevoerd in het hart en leven van ieder wederomgeboren zondaar die met God verzoend is geworden door het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat was ook zo bij Isaac en Rebecca. Vanaf het eerste ogenblik, ik begin bij het begin, vanaf het eerste ogenblik dat de Heere, ik citeer nou de Dordtse leerregels, vanaf het eerste ogenblik dat de Heere het nieuwe leven door zijn Heilige Geest zonder ons in ons werkt, moet dat nieuwe leven een strijd voeren op leven en dood. Tegen dat oude leven der zonde en des doods. En die strijd komen Gods kinderen hier in deze bedeling nooit te boven. Dat is Gods heilsorde, Gods plan. Levenslang hebben zij te strijden tegen de wereld, de duivel, maar bovenal tegen hun eigen verdorven adamitische bestaan. En die strijd houdt pas op als Gods kind de laatste adem uitblaast. Alles wat van hem en van haar is, dat gaat in het graf. Wat van God is, dat gaat naar boven. En dat verheerlijkt God. En dat zal eeuwig God mogen loven en prijzen en aanbidden. Want zegt de apostel, het vlees is die oude mens der zon. Die wordt niet bekeerd. Het vlees begeert tegen de geest. Dat is de Heilige Geest. En die twee staan tegenover elkaar. En zegt Paulus, als ik het goede wil doen, oh, dan ligt het kwade mij bij. Ik ellendig, ik uitlandig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Maar door genade mag hij er wel achter zeggen, ik dank God door Jezus Christus, wiens ik ben, die mij lief gehad heeft en die zichzelf voor mij heeft overgegeven. Tussen haakjes. Romeinen 6 en Romeinen 7. Vanuit Romeinen 5. De rechtvaardiging is de heiligmaking. Daar functioneren die drie stukken weer van de catechismus. En in de eerste bekering gaat een stuk der ellende voorop. Wat moet je met een zalig maken doen als je totaal niks van je... Nee, geen voorwaarden. De hoedanigheid, werk van Gods geest, die ontdekt om plaats te maken voor de zaal. En als dat geschied is, in de weg van heiligmaking, net gezegd, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ik dank God. Dan die drie stukken, die blijven zich functioneren in het hele leven des geloofs, bij de aanvang tot de laatste snik op aarde. Dat is de Bijbelse lijn. En met name de Romeinenbrief en de Galatenbrief. En mag ik u nou pastoraal vragen, niet uit de hoogte, uit de laagte, zeg, kent u nou in beginsel ook iets van die geestelijke strijd in uw leven? Is die aangebroken? Of niet? Het is van 2-1. En als die geestelijke strijd er nou absoluut niet is in ons leven, wees streng voor jezelf en ruim voor een ander. Dan is het zeer de vraag of de Heer ooit zijn wederbarend en hartvernieuwend werk in ons begonnen is. Ga maar vanuit dat het niet is. Plaats jezelf er maar buiten. He? Dan kan er wel rust zijn. Ja, ja. Maar het is een valse rust. Een dodelijke rust. In die geestelijke strijd liggen Gods kinderen helaas nog al eens onder. Ik hoor mijn opa, dan vergeet je nooit zulke dingen. Dat zei hij met tranen in zijn ogen tegen mij. Dat vergeet je nooit meer. Geen poppenkast, geen vromigheid. Dat was praktijk bij God vandaan. Ik heet Cornelis. Hij zei, Cornelis, zegt hij. Nou moet alles wat de Heer me geschonken heeft, jongen. Nou moet ik me schamen, zegt hij. Voor mijn eigen waarneming. Voor mijn beleving. Dat de meeste tijd in mijn leven ligt die nieuwe mens onder. En drijft die oude mens boven. Versta je dat? Of versta je daar niks van? En van daaruit vrezen zij het nog menigmaal die strijd te zullen verliezen. Kijk, deze schijngelovige en nabijkomend mens met een historisch geloof, met een eigen gemaakt geloof. Die moet daar niks van hebben. Die is blij en die pakken het en die geloven. Nou, ik kan er geen seconde jaloers op worden. Je mist het ware, niks van God bij. Allemaal vanuit de mens. Zware godsdienst. Het lijkt, want het wordt op jezelf teruggeworpen. U moet het doen. Nou is het eeuwig kwijt. Maar in de prediking van vrije genade. Daar komt niet uit de mens op. Kom uit het hart. Kom uit de Heer op. Hij is de eerste. Het gaat van hem uit. Die de eerste is. De getrouwe. Die beloofd heeft. Die doen zal. Die ook de laatste is. En dat beproevende werk gaat door. Ik laat eens geen spreken. David. Nota bene. Een kind van God of niet? Een man naar zulke bewijsstukken. Van zijn bekering. En van zijn roeping tot koning. Met zoveel oefeningen. Lees de psalmen. Wat zegt hij? Ja, als het geloof niet zo in de beoefening is. Eerlijk. Dan hoor ik David uitroepen. Oh, ik zal nog een der dagen in de handen van Saul omkomen. En op een gegeven ogenblik. Ja, dan gaat hij naar Achish. Dan gaat hij naar eigen gekozen weg. Hij denkt, jongens, dat loopt spaak. Nog even en Saul die pakt me. En dan komt er van Gods belofte niks terecht. Dan zoekt hij onderdak bij de Filistijnen bij koning Agas. En dan, ja, dan voelt hij wel dat hij zich in de nesten gewerkt heeft. Dan gaat hij gek aanstellen. Schuim op zijn mond. Wat? Nou, dan moet je Psalm 34 lezen. Dat is een kind van God. Op zijn slechtst. Dat tekent de Bijbel ook. Hè, tot bemoediging, tot vertroosting. Eerlijk. Oh, het kan de strijd zwaar zijn. Onderschat het alsjeblieft niet. Wat kan Satan nu toesissen? Jij keert nog eens als een Demas terug, jongen, tot de tegenwoordige wereld. Als een gewassen zeug zult u nog eens terechtkomen in de wentelingen van het slijk. En alzo zal uw laatste erger zijn dan uw eerste. Maar dat kan bij God vandaan niet en nooit. Want één is er overwinnaar in die grote strijd. En dat is hij. Het vrouwenzaad. De leeuw. Uit de stam van Juda. Die in de gestalte van het lam. Het slangenzaad te kop vermorzeld heeft. Die een harige schedel geveld heeft. Op de kruishout van Golgotha. Kijk, dat is de wonderlijke belofte die Rebecca krijgt. Het ene volk zal wel sterker zijn dan het andere volk. Die sterke, stoere Esau, die ruige man, zal die zwakke Jacob verdrukken en benauwen. En naar de mens gesproken gemeente moet Esau het altijd winnen van die zwakke Jacob. Maar, zegt de Heere. Kijk, en dat legt gewicht in de schaal, mensen. Maar, zegt de Heere, de meerdere Esau zal de mindere dienen. U zegt, dominee, hoe kan dat? Hoe kan dat nou? Wat denkt u? Zou het zijn omdat Jacob zo'n zachte, lieve, zwakke, aanhankelijke, sympathieke jongen is? Die altijd bij zijn vader en moeder in de buurt was? Juist niet, hè? Nee, ook hij is een Adamskind van nature. Hij is sluw en listig. Nou, vanmiddag nog meer over. Hij zal door bedrog. Ja, dat is zonde. Maar het was hem toch te doen, ik zal het maar gelijk zeggen, om de belofte van de komende Christus. En Esau gaf daar geen cent voor. De weg waardoor Jacob die belofte dacht deelachtig te worden, dat is zonde. Maar de zaak is waarachtig. Dus door al zijn gedoe heen behaalt Jacob toch de overwinning op Esau. Niet omdat hij zo slim en sluw was. Waarom dan wel? En nou komt het. De oorzaak ligt niet in Jacob. Was het eeuwig kwijt, mensen. Maar buiten Jacob. In de God van Jacob. Worden wij tot troost, tot bemoediging heerlijk gewezen. Op Gods genadige verkiezing van Jacob boven Esau. De oorzaak van deze genadige verkiezing ligt niet, zoals de remonstranten zeggen, in voorgezien geloof of goede werken, maar in Gods vrijmacht alleen. Jacobs verkiezing, gemeente, boven Esau, heeft niet pas plaats gehad nadat bewezen was dat Jacob de Heere kinderlijk vreesde en Esau niet. Nee, verre van dat. Vele eeuwen later zal Paulus zeggen, het is u voorgelezen uit Romeinen 9, als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vastbleven. Zo werd tot haar, tot Rebecca gezegd, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. We zeiden spontaan tegen de mannen, broeders, voor de dienst, we mochten een beetje bij tijds aankomen. Dominee, dat is voor menig mens een moeilijk punt om dat te begrijpen. Ik zeg precies, het is geen begripsleer, het is een geloofsleer. De verkiezing is geen stuk leer, maar een troostleer voor Gods arme, arme, bestreden volk. Dat daar de vastigheid ligt niet in iets van hem of haar, zijn bekering, zijn geloof of nee, maar in Gods vrijmachtig welbehagen. En ik zou toch uit het Oud-Hollands nog dit willen zeggen tegen de kinderen en ook tegen de jongeren. Toen ik jong was, greep dat mij ook geweldig aan. Maar ik dorst daar met niemand over te praten. Staat in de Bijbel, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. En ik voelde wel eens iets dat ik van nature geneigd ben, ja, God en mijn naaste te haten. En toen dacht ik als jochie, maar heren, u bent toch een heilige God. En u is toch geen onrecht en u is toch geen zonde. Hoe moet u dat begrijpen? Hoe kunt u nou, ik dacht dat de heren Esau haten met een verdorven haat die ik krachtens mijn diepe val in Adam in mij gewaar word. Maar ik heb er later onderwijs in gekregen, ook vanuit de vaderen en de belijdenis. Zo moet u dat haten niet opvatten. Dat haten betekent, de Heere heeft Jacob lief gehad. Dat is zijn vrijmacht. Vanuit de vrije gunst die eeuwig hebben ook. En Esau gehaat, gepasseerd. De Heer heeft Esau laten liggen waar Esau en ook Jacob zichzelf vrijmachtig in Adam hebben neergezondigd in het verwerpen van de Heere. En zo spreken de Dordtse leerregels en de Nederlandse geloofbelijdenis over verkiezing en verwerping. Die zeggen heel teer, de verkiezing is dat de Heere vanuit zijn rommelende ingewanden van zijn goddelijke barmhartigheid, hè, uit het gevallen mensengeslacht, want de Heer was niet verplicht om er één uit op te halen. Nee, dat zegt in mijn catechismus anders. Als ik dat uitgelegd, dat begrijpen ze. De Heer heeft ons niet verworpen. Wij hebben de Heer verworpen in ons verbondshoofd Adam. En wij verwerpen hem met gedachte woorden, welke wijk maar van mij, want aan de kennis van de wegen heb ik geen lust. Ik zeg, jongelui, moet luisteren. Dus wij hebben de Heer verworpen en wij verwerpen hem ook door onze dadelijke zonde. En moet voorstellen, nou liggen we allemaal, hè, in een ravijn plat op de grond. We zijn van de top van eer, van die hoge berg, hebben we onszelf neergestort. Ja, dan begint de Bijbel. Goed geschapen, dat hebben wij gedaan. Ik zeg, nou jullie, is de Heer nou verplicht om er één uit op te halen? En elk kind zegt, nee dominee, de Heer is niks verplicht. De Heer is niet verplicht om een mens die hem verworpen heeft, om die op te zoeken en op te rapen. Precies. En nou moet je niet gaan redeneren. Dat heb ik helaas ook veel gedaan. Dat is grote zonde. Nou heeft de Heer niet alle mensen verkoren. Had hij ook kunnen doen. Sommigen heeft hij van eeuwigheid in Christus verkoren tot het eeuwige leven. En anderen, zegt onze Vader, laat hij rechtvaardig liggen waar zij zichzelf moed en vrijwillig expres hebben gestort. Is er dan onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. dat nooit. Ik zal mij ontfermen, dien ik mij ontferm. En ik zal genadig zijn die ik mij genadig ben. Ik mag bijbellezingen houden in Staphorst over Mozes. Ik kwam dit ook met de farao naar voren. Kijk, ik ga het toch zeggen. Dit, niet omdat ik het op kan lossen, nee, gelukkig niet. Maar naar de mens gesproken, als in hem is geen onrecht. Ik durf te zeggen, als God dat lieve recht in je ziel afdrukt, niet waar? Kijk, zo'n dan gaat het zo. In hem, dat lieve ween, is het onrecht doodgevonden. Alleen hier. God is geen tiran, geen boeman. En heilig rechtvaardig, langmoedig, barmhartig en genadig God. Groot van goede tierenheid en weldadigheid. Kijk, dat die farao zich verhardt. Er staat, de Heere verhardt zijn hart. Dat betekent dat de Heere hem overgeeft. Naar het goeddunken van zijn eigen hart. Wat een bemoeienissen, dat weten de kinderen, heeft de Heere via Mozes en de Aaron met die farao gehad. En elke keer, ja, nou beloof ik beterschap. Twee keer, ja, ja, nee, maar nu zal ik het volk laten trekken. En hij verhardt zich moed en vrijwillig. 100% schuld, geen slachtoffer, schuldenaar. Gij hebt niet gewild. En die mens levend onder het woord die daar zo in doorgaat, dan komt er een moment dat een hemel zegt, en ga nou je gang maar. Dus dan zondigt een mens moed en vrijwillig het besluit van zijn verwerping vol. En als die straks voor de rechterstoel komt, geen haar op zijn hoofd die dan oog in oog met Christus als rechter durft te zeggen, ja maar, dat ik hier onbekeerd en onverzoend voor u staat, dat ligt ten diepste bij u. Maar nou blijkt dat ik niet uitverkoren ben. Ik heb geprobeerd tot mijn 18e jaar, ik was een zondaar, zeker. Maar vanaf mijn 18e kwam er een verandering in mijn leven. Ik ging 2-3 keer naar de kerk. Zonde haten en vriendelijk zocht Gods volk op. De meest zuivere prediking. En ik heb vanaf toen al die jaren, heren, geroepen, geschreeuwd. O, God weet mijn zonde genade. Maar ja, nou blijkt het. Nou sta ik hier. En ik ben onbekeerd, ja. Ik heb dat durven zeggen, maar ik heb het niet durven zeggen. Het las in mijn hart. Maar de Heere zag ik daar in een geen droom, geen visioen, heldere dag. De Heere spande het gericht. En ik moest verstommen. En ik hoorde de verhoogde Christus in die zin spreken. Hij deed zo tegen de engelen. Pak hem, breng hem hier. En sla hem dood voor mijn voeten. Hij, ik, die niet gewild heeft dat die koning over me zijn vallen. Kijk, toen werd het een eeuwig, 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 eeuwig godswonder, mensen. Dat de aarde zich niet opende en dat ik levend ter helle neer zou vallen. En dat naar recht. Toen kreeg ik pas voor het eerst in mijn leven grote, goedertierende gedachten van de Heere. En toen kreeg ik te zien dat hij vanaf het moment van mijn geboorte tot op dat moment dagelijks met uitgebreide armen voor mij stond, kloppende op mijn hart. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart, je vuile hart, je wereldse hart, je goddeloze hart, en ik zal je een nieuw hart geven. Dan komt een andere gang in je leven. En als, zeggen onze Dordtse vader, en als een zondaar behouden mag worden, het is alleen als het God behaagt, hè, in die weg zijn zoon te openbaren, vergeving van zonde, door een geschonken geloof, in Christus de gekruisigde, hij mijn ongerechtigheid, ik zijn gerechtigheid. Kijk, dan mag die ziel ervaren, niets uit mij, dat was door u alleen, tot mijn schande, ik heb alleen maar tegengewerkt. En gij zijt mij te sterk geworden. Niets uit ons, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Door zijn vader. Maar wat ik niemand gun uiteraard. Hè. Maar als een zondaar verloren gaat, zeker ik en u, en jij die onder zo'n prediking opgevoed zijt in Vriezenveen of vader ook, en wij blijven ons moed en vrijwillig verharden en verzetten, We zijn net te goed en te vroom en te godsdienstig om ons als een goddeloze en doenwaardige met God te laten verzoenen. Dan zegt de Heer Jezus, dan zult u door eigen schuld verloren gaan. Maar wening zal zijn en knersing der tanden. Dat het bloed van Christus onrein geacht. O, zie dan toe dat hij die spreekt dat ge hem niet verwerpt. In de bediening der verzoening, nog één keer, zweer die heren, die vrijmachtige heren, die verkiezende heren, die kan laten liggen naar zijn vrijmacht. Daar hebben we niks mee te maken. Hij is God. Zal het maaksel tegen zijn schepper zeggen, wat doet u? Hand op de mond, zwijg, wees stil, zwicht voor den opperheer. Maar in de bediening der verzoening, zegt al onze vader, komt de Heer hartelijk en vriendelijk en nodigend en lokkend en trekkend met een heilige waarschuwing tot een ieder van ons. Ik zweer bij mezelf, zegt de Heer, zo ik waarlijk lust hebben in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust, zegt de Heer, dat de goddeloze, ook in Vriezenveen, zich tot mij bekeren en leven. Eén ding. Ken uw ongerechtigheid. Dat ge tegen den Heer gezondigd hebt. En ik zal uw afkeringen genezen. Want het bloed van mijn tere beminde zoon, die alles op het allervolmaakst volbracht heeft, aan wie ik gegeven heb alle macht in hemel en op aarde, zijn bloed wast en reinigt, niet van één, maar van alle zonden. En u gaat zingen met diepe verootmoediging en zoete aanbidding en verwondering met hart en mond. Gij toch! Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Wij zingen daarvan uit Psalm 89... Het 8e vers, Psalm 89, vers 8. lofzang is uit Psalm 60, het zevende of laatste vers. Geef gij ons hulp in tegenheen. Bij u is raad. Bij u alleen. Psalm 60, vers 7. De zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.